Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij aflevering 27 van de Volksjury.
Wij zijn nog altijd Laura en Silke.
Alright. En we doen eens op een andere locatie onze opname.
Ja.
Dit is voor de allereerste keer bij mij thuis.
Ja.
Ja, en ik vind dat wel spannend.
Ja, je bent zo'n beetje stressy. Ik kwam hier toe en zo, moet je iets hebben om te drinken? En
zo heel formeel.
Ja.
En ja, hier lopen ook katten rond.
Ja, dus als er iets gebeurt... Als je het hoort vallen, is het misschien een kat die zo zelf wat haar verschiet van de moordzaak.
Ja, inderdaad, wellicht. Maar ze lopen dus rond. Het kan zijn dat je ze op de achtergrond eens hoort trippelen of miauwen.
Ja.
But we love them very much. Dus ik vond dat ze wel in de ruimte mochten blijven.
Mia en Joost, we love you.
We love them dearly. Alright.
Alright.
Ik wil ook nog zeggen dat we het super tof nog steeds vinden hoeveel... reacties dat we krijgen van mensen.
Ongelooflijk veel.
Mijn lief zegt, tegenwoordig zit je weer zo vaak op je gsm.
Ja, maar ofwel krijg ik een melding en zie ik het, ofwel stuurt jij het mij, of ik stuur het u. Dus echt langs alle kanten, via mail, Facebook, Instagram, WhatsApp. We krijgen zoveel leuke reacties.
Ja,
dat is heel fijn.
Dus het is, allee, ik probeer ook echt zo vaak mogelijk te reageren op de berichtjes die we krijgen.
Want... super, Silke is hier zo goed in. Ik ben altijd zo, oh, leuk bericht, en dan... heb jij al geantwoord, ben ik zo, chance dat jij dat zegt. Ik zou dat vergeten. Dus als jullie antwoord krijgen, is het 90% van de tijd Silke die antwoord.
Ik zou antwoord. Zelfs zeggen 99%.
Ja, ik wou mijn eigen niet zo.
Ja, er heeft iemand ons zelfs op iTunes, heeft hij een review achtergelaten met de naam, geloof ik, Bubble Butt. Dus Bubble Butt, dankjewel.
Bubble Butt, we love you.
En zij of hij heeft ons de... Olex de moordbrigade van het land genoemd. Dat vond ik heel leuk. Dus merci daarvoor. En ook, als jullie luisteren en jullie een tof... Ja, laat ook zeker een review achter. Want zo kunnen andere mensen ons vinden. En kunnen we weer meer bereik hebben. Ja. Meer luisteraars. En dan groeien we alleen maar meer. Dus dat zou super tof zijn.
Ja. We hebben ook een heel... voor de eerste keer... Het is wel een vriendin van mij. Dus op die manier heeft ze ons via WhatsApp kunnen bereiken. Had ze een WhatsApp-berichtje ingesproken. Dat ze op een camping zat in het zuiden van Frankrijk. Waar ze alleen waren. En ze waren beginnen luisteren. Echt een supergoed moment. Alleen op een camping zijn ze beginnen luisteren naar de podcast.
Ik zou dat echt nooit doen.
Dus ze hadden al heel veel schrik. Er was een ezel. En in het midden van de nacht hadden ze die ezel enorm horen balken. En dan was er een doodse stilte. Dus ze dachten, ja, voilà. Eerst is de ezel vermoord en wij zijn de volgende. Maar ze leeft nog.
Ze heeft het toch kunnen sturen.
Ja, ze heeft toch kunnen sturen van I'm still alive. Ja. Ja.
Nee, ik zou dat echt zo alleen op een camping... Nee. Sowieso al niet meteen snel doen. Zo kamperen in een tentje in een bos. En dan, om dan nog zo naar onze podcast te luisteren, of naar True Crime podcast te luisteren. Nee, dank u.
Nee,
ik zou echt in mijn broek schijten.
Nee, ik luister, als ik naar True Crime luister, kom er weg op de trein.
Ja, dat zo in het daglicht.
Ja.
Er kan niks gebeuren.
Dit is safe.
Dit is safe.
Vandaag.
In de aanbieding.
In de aanbieding.
Hebben wij... de Galapagos-affaire.
Mm-hmm.
Het is een, ik vond het een heel...
Ja, ik kende het niet. En jij stuurde het mij door en ik was... Dit is een fictieboek of een fictiefilm.
Ja, het leest echt als een boek. Hè. Je zou bijna niet kunnen denken dat het echt gebeurd is.
Ja.
Want het speelt zich af op een van de Galapagos-eilanden, mm-hmm. Floriana. En dat is een onbewoond eiland. En daar gaan een paar mensen wonen. En dan verdwijnen er mensen.
Ja.
En dat is wat wij vandaag
gaan
brengen voor jullie.
Ja.
Dus ja, het speelt zich dus op Floriana. En de Galapagos-eilanden zijn eigenlijk meest bekend geworden door Charles Darwin.
Yep.
Die daar in 1832 het boek Origin of Species over schreef. Dus daarvan kon die naam van de Galapagos-eilanden wel al bekend klinken. Ja. Maar ja, zoveel jaren later, 100 jaar later, heeft zich daar eigenlijk wel iets
bijzonder
en luguber afgespeeld. Ja. Het eiland Floriana zelf is zelf maar 185 vierkante meter groot.
Uh-huh.
Het is heel bergachtig en ook heel erg ontoegankelijk. Dus het is ook niet heel evident om daar een soort van community te bouwen. De bewoners die daar zijn gewonnen, konden alleen maar contact hebben met de buitenwereld via schepen die er passeerden. Dus
en dan
zeer
aan en tussen de posten binnensteken.
Ja, inderdaad. Ja. Wat er wel rondliep, vrij apart, waren ezels, koeien, zwijnen en geiten.
Raar, hè?
Omdat er dus al doorheen de geschiedenis wel al bezettingen waren geweest. Ja. Ik geloof dat er iets was met Noren die daar gezeten hebben, die daar handel
hebben
gevoerd.
Om het even te schetsen, ik heb het even, want ik suk in aardrijkskunde niet normaal, maar ik heb het even opgezocht en het ligt dus, het is een eilandengroep die voor Ecuador ligt. Het is ook op dit moment territorium van Ecuador. Maar het ligt echt in, gelijk Hawaii in het midden van de zee, ligt ook echt in het midden van de oceaan. Ja. Dus het is zoiets, het is de Pacific Ocean, dus het is het stuk tussen Amerika en Azië eigenlijk. Ja. Dus, voilà.
En daar liggen eigenlijk zo, het heet ook de Galapagos Archipel. Mm-hmm. Dus daar liggen eigenlijk wel een paar eilanden. Ja. En Floriana is er daar dan eentje van.
Dat op het moment dat de mensen over wie dat deze zaak gaat toekomen, volledig onbewoond is.
Ja, inderdaad.
Ja.
Wie gaat er daar als eerste wonen? Dat zijn Friedrich Ritter en Dore Strauch.
Ja, het zijn twee Duitsers.
Het zijn twee Duitsers. Ik kan geen Duits, dus het gaat misschien wel raar klinken.
Ik ga gewoon de Ritters zeggen, de familie Ritter.
Ritters. Wel, zij vestigen zich in 1929 op Floriana. En zij hebben een boerderij eigenlijk genoemd naar hun twee namen. Dat is Frido geworden.
Ja.
Dus van Friedrich en Dore. En die hebben daar dus 2 maanden over gedaan om daar te geraken.
We zijn in 1929, dus weer in de tijdsperiode dat ik het allerleukste, ik denk dat ik dat al een paar keer heb gezegd, maar zo rond de eeuwwisseling, dus alles 1890 tot 1830. I love it. Dat is echt de periode waar alles mogelijk was. Mensen hebben, dus het is voor de Tweede Wereldoorlog, dat is zo wat een beetje de Great Depression heeft gevolgd. Het is een tijdsperiode waarin dat er, zeker in Europa, ook heel veel zo interesse ook was voor exotisme. Mensen, je zit in een veranderende samenleving waarin dat er grote steden komen en mensen willen daarvan vluchten. En dat is een beetje wat Friedrich Ritter en Dore Strauch ook doen. Hè.
Ja.
Hij is, dus Friedrich Ritter is op, voordat ze naar de Galapagos-eilanden gaan, is hij dokter in Berlijn. Ook dat vond ik al eigenlijk een zeer bijzonder feit, is dat Dore Strauch zijn patiënt was.
Ja, inderdaad. Want
ze hebben elk een partner, ze zijn elk getrouwd met iemand anders. Zij is zijn patiënt en ze vluchten samen.
Ja, omdat ze elkaar wel tegemoetkomen in de filosofie die Friedrich aanhangt. Hij is een heel erg grote fan van Nietzsche. Of all people, Nietzsche. Wat hij eigenlijk wil bereiken is, hij wil een ubermensch zijn. Dus Nietzsche die pleitte voor meer.
Dit is
dus
trouwens even omdat we het woord ubermensch nemen voor de Tweede
Wereldoorlog. Het heeft niks te maken met Hitler. Het is echt het woord van Nietzsche.
Ja.
Die zegt van een ubermensch die ontwikkelt zijn eigen waarden en normen. Nietzsche had het over meer individualisme dan een kuddementaliteit.
Ja.
En je moest je durven losmaken van het systeem.
Ja.
En Friedrich, die wou ook vegetarisch gaan leven op het eiland. Hij was wel heel erg vanaf zijn jeugd bezig met de natuur.
Ja.
Dus hij dacht van, ik ben hier al 20 jaar mee bezig met het idee om mij los te drukken van dit kapitalistische systeem waar ik echt...
Ja, het past echt helemaal in die tijdsgeest. Hè. Inderdaad, Nietzsche die zegt van, je bent alleen niet afgestemd, maar je hebt enkel jezelf. Dus, en je moet altijd vanuit jezelf vertrekken. En we zijn nu van die grote steden aan het bouwen en daarin verdwijnt je in de massa en je moet daar terug van los. Ik Ik was gebuist op filosofie, voor alle duidelijkheid, dus ik ga dit gewoon zo'n beetje kort proberen te... Nee, maar dus ja, je moet je daar uiteraard losrukken en je moet het op jezelf en je moet jezelf ook kunnen onderhouden. Ja. Dat is ook waarom dat ze naar zo'n onbewoond eiland willen gaan, waar dat hij dan zegt van, hier kan ik mezelf onderhouden, ik word zelfvoorzienend.
En ik snap dat ergens ook wel.
Tuurlijk.
Ik snap dat wel. Dat je,
het is een heel romantisch idee ook,
ja,
hè?
Heel idyllisch, ja. Ook. Hè. En ook het feit dat ze... Op een onbewoond eiland gaan wonen, dat klinkt al meteen idyllisch en romantisch. Ja. En we zijn daar helemaal met ons twee alleen. Maar het, ja, zoals ik al zei, het was heel bergachtig en heel erg ontoegankelijk. En het feit dat hij dat Friedrich deze filosofie aanhing, maakt dat hem ook een soort van pestkop werd. En heel erg... Ja, hij was toch ook wel een beetje hypocriet, want hij bleef dus wel gewoon vlees eten. Ja. En hij was heel erg... Ja, hij pestte Dore ook wel een beetje, want wat Dore... Die had multiple sclerose, dus die was heel moeilijk te benen. Die was heel veel bij Friedrich, omdat ze zijn hulp ook gewoon nodig had. En daar kon Friedrich gewoon niet zo goed tegen.
Het is ook heel bijzonder, want hij is een arts. Maar dus wat dat door zo aansprak in Friedrich als arts, in eerste instantie, dus niet als partner, maar als arts, was dat hij zei van, als je maar hard genoeg wilt, dan kun je deze ziekte zelf beheersen. Wat dat dus dikke bullshit is. Hè? Mensen met MS moeten echt goed begeleid worden. En je hebt echt wel... Allee, we zijn ook wel 100 jaar geleden daar niet van, maar toch. Het is echt het slechtste doktersadvies dat ik ooit heb gehoord. Maar zij, ja, dat klinkt natuurlijk fantastisch. Hè? Hij die tegen haar zegt, hij was ook wat ouder dan haar, van, weet je kunt op dat eiland en je kunt aan jezelf werken en je gaat daar beter worden. En ja, ik denk dat een beetje met die... Ja, dat zij eigenlijk ook op hem is verliefd geworden, maar ook op de ideologie dat hij verkondigt.
Ja,
hè?
Inderdaad.
En
inderdaad.
Dat eenmaal daar dat een beetje is tegengevallen.
Ja, want ze komen daar dus aan... En ze denken, allee, Friedrich gaat ervan uit van ja, ik kan hier over het leven filosoferen en bla bla bla. Maar er moet wel eten op de plank gebracht worden. Die moeten een huis bouwen. Dus die zijn daar zo continu mee bezig dat er aan filosoferen eigenlijk niet meer zoveel aan te pas komt. En ja, Dore, die helpt waar ze kan.
Ja.
Maar die kan natuurlijk ook niet zoveel.
En daar wordt Friedrich dan ambetant van.
Ja, dus die een relatie begint ook al zo de slechte kant op te gaan. Ja. En dus... En op een gegeven moment hebben we een documentaire gezien.
Ja.
Het heet de Galapagos Affair, iets met Eden en...
Satan Comes to Eden.
Ja, dat is hem.
Ja.
En daar zien we eigenlijk in dat Dore op een gegeven moment toenadering zoekt tot een ezel.
Ja, dus eigenlijk had al gezegd, er lopen wel wat dieren rond.
Inderdaad, omdat ze mist gewoon wat af. Ik zie van
Friedrich. Hè? Dat is echt...
En het is niet dat ze verkeerde dingen doet met die ezel. Alleen dat ook heel terzijde.
Nee, maar gewoon dat je zit daar met een man op een eiland met wie dat je een amoureuze relatie hebt. Ja. En dat je daar... Ja.
En je kunt ook niet zeggen van, oh, nu ben ik even weg. Want je zit echt vast op dat eiland en je bent helemaal afhankelijk van boten die passeren. En ik denk ook wel dat zij er nog wel in geloofde. Maar dat zit er toch wel echt heel moeilijk
mee. Ik denk dat het voor haar echt vrij snel tegenviel. En dat is wel direct ook zo de sfeer dat zich zet in deze zaak eigenlijk.
Ja, inderdaad. Want Friedrich die heeft iets van... Oh, ik ben hier helemaal alleen. Met Dore dan. Maar ik kan hier mijn dingen wel doen en zo. Maar je merkt wel bij Dore dat die iets mist. Dat die toch... Ja, vriendschap wil. Hè? Of gewoon andere mensen waar ze als mee kan babbelen. Want Friedrich is alleen maar bezig met op het eiland wonen en zijn filosofie.
Ja.
Dus dat moet heel moeilijk geweest zijn.
Ja. Ze denken ook dat ze eigenlijk naar het eiland zijn vertrokken in alle stilte eigenlijk. Oh. En na 6 maanden dat ze daar alleen op het eiland zitten, verschijnt er een boot met post voor de eerste keer.
Ja.
En vrienden van hen uit Duitsland hebben hen allemaal krantartikels doorgestuurd en hun verhaal is echt wel groot in de krant verschenen in Duitsland.
Want
hè?
Wat ze gedaan hadden, ze hadden wel brieven naar huis geschreven.
Ja.
Naar vrienden en familie. En wat hebben die vrienden en familie gedaan? Die hebben gezegd tegen journalisten... Hey, wij hebben een superleuk verhaal voor jullie.
Ja.
En zo is dat dan natuurlijk in de krant gekomen.
Superkapitalistisch.
Ja. It's all about the money.
Het is waarschijnlijk verkocht voor inderdaad voor veel geld.
Ja.
En, maar ja, dus, nu gaan we dus weer de pers een beetje belachelijk maken. Maar de pers toen, dat was zo... Of het waar is of niet, maakt niet uit. Ik wil een
sensatiepers.
Ja. Dus echt zo van... Oh, de moderne Adam en Eva.
Ja, en ze lopen naakt rond. Ja. En ze kleden zich alleen maar aan als er bezoek komt.
Ja.
En echt zo... En vooral in die tijd... Mensen waren preuts.
Ja.
Ook gewoon. We hebben nu ook nudiste stranden. En iedereen doet maar wat dat ze willen.
Ja.
Maar dat was ongezien.
Ja, ja, ja.
En ook toekoor dat mensen... alles achterlaten, 2 maanden onderweg zijn naar een onbewoond eiland. Het is een beetje, ja, ik heb het een beetje genoemd, de Expeditie Robinson avant la lettre.
Ja. Ja, een beetje escapisme is het woord dat ik wil gebruiken. Ja,
inderdaad.
Weglopen van wat je... Allee, ja, ik weet niet of ze daar echt... Maar ja, ze laten toch elk een partner achter in Duitsland, wat dat toch al bijzonder is. En dan, ja, hij is dokter, dus hij zal wel goed geld hebben verdiend. Of hij zal toch wel een mooi leven hebben gehad. Maar dat allemaal zo wat achterlaten met het idyllische idee.
Ja.
En die artikels verschijnen eigenlijk in de krant. En uiteraard zijn het niet enkel de vrienden dat die artikels lezen.
Nee, want op een gegeven moment is Friedrich not amused.
Ja.
Wanneer dat er in augustus 1932, dus een paar, ze wonen daar al een paar jaar, een nieuwe Duitse familie arriveert.
Duitsers, weer al.
Maar het is ook zo out of the blue dat die arriveren. Ja. Hè? Het is niet dat die hebben aangekondigd van, hey, we zijn in aantocht, want die brief doet even lang erover. Of is al achterhaald, bij wijze van spreken, tegen dat zij op het eiland aankomen. Dus wie komt er daar aan? Heinz Widmer.
Mm-hmm. Widmer.
Met zijn zwangere echtgenote Margaret Widmer. Ja. En hun zoon Harry.
Ja.
En waarom waren zij naar het eiland getrokken? Ze hadden dus een zoon Harry. En die was heel erg ziek.
Mm-hmm.
En de dokter daar in Duitsland had gezegd, die jongen heeft frisse buitenlucht nodig.
Dus dat is toch echt doktersadvies dat mijn grootouders ook nog tegen mij zeggen. Zij dat was ziek, ga ik naar de bergen.
Maar dat kan ook wel deugd doen.
Tuurlijk.
Maar ik snap niet dat je dan niet de bergen in Oostenrijk bij wijze van spreken intrekt, maar dan wel gewoon beslist, ik ga naar een van de Galapagos-eilanden op een onbewoond eiland leven. Maar Heinz was ook wel heel erg geïnspireerd door de filosofie van Friedrich, omdat hij dat in de krant had gelezen.
Ja, dus ongetwijfeld, ik geloof dat als zoiets in een nationale krant komt, dat er wel meerdere mensen zoiets hebben van, ik wil dat ook.
Ja, het is weer dat escapismegevoel. Ja. Het gaat er al niet goed in Duitsland.
Nee,
en Wereldoorlog 1 was ook nog niet zo heel lang geleden. En gevoelt al dat Wereldoorlog 2 misschien wat in opgang aan het komen is, inderdaad. Dus ja, waarom zou je dan inderdaad niet verhuizen? Maar wat ik raar vind, is dat je vrouw zwanger is en dat je dan beslist om naar een onbewoond eiland te trekken.
Ja, ze zijn natuurlijk ook lang onderweg, dus ik vraag me af in hoeverre dat die niet onderweg zwanger misschien is geworden.
Kan ook, dat is waar. Zwaar. Maar ik denk ook misschien dat Heinz dacht van oké, we zitten toch met een dokter daar sowieso op het eiland, dus kan niet misgaan.
Dat is ook effectief zo. Hè. Ze komen toe op dat eiland en er is eigenlijk direct zo'n een soort van tweestrijd tussen gaan we hen beschouwen als gasten of als indringers.
Ja.
De Ritters zijn niet super fan van het feit dat er extra mensen bij komen.
Nee, want Friedrich heeft ook gezegd van ik wil niet dat dit een community wordt.
Nee.
En hij heeft ze ook echt een soort van verbannen naar een grot ergens waar dat ze konden wonen. En ik denk dat ze uiteindelijk wel aan een soort van ruilhandel deden en zo, maar ze leefden wel afzijdig van elkaar.
Ja, want die Margaret heeft eigenlijk ook bij aankomst dan tegen de Ritters gezegd van dat is goed dat jij een dokter bent, want ik ben zwanger. En hij had zoiets van, geen dokter meer, ik ben nu fulltime filosoof. En ik ga u niet helpen met uw bevalling. Allee, dus er was al direct een eerste strubbeling.
Ja, en wat gebeurt er als Margaret dan uiteindelijk moet bevallen? Hè? Dus in januari 1933 breekt daar haar water en moet er een baby uit haar komen.
Ja.
En dat is een heel moeilijke bevalling geweest. En Friedrich was echt... Die had echt iets van, nee, ik ga niet helpen. Want Heinz is hem gaan halen van, kijk, ze is echt zo'n helse pijn. En het gaat helemaal de verkeerde kant uit. En hij is echt pas op het allerlaatste
gaan helpen.
En dan op 1 januari 1933 is Rolf geboren. Ook een goede Duitse naam.
Echt, ja. Geeft hij dan zo'n exotische
inderdaad,
Galapagos-naam.
Maar dat zijn dan zo'n mensen die inderdaad, zoals jij en ik, op een eiland gaan wonen en die dragen ook nog steeds zo dezelfde kleren als dat ze hier dragen. Er bestaat heel veel beeldmateriaal. We zullen nog wel wat dingetjes online zetten ook.
Ja.
En videomateriaal. Voor hoe die mensen daar leefden. En
ja, ook als je dat vandaag ook een beetje ziet, en zeker omdat dat in de actualiteit best wel aanwezig is nu, zo hoe dat we naar kolonisatie kijken en hoe dat we het hebben opgefokt eigenlijk. Ze lopen er een beetje als kolonisten bij. Ja. Tropenhemden. Waarschijnlijk in de enige winkel in Duitsland waar dat je dat kunt kopen. Ja, maar zo voelt het zo een beetje. En zo wat bandana's rond. Allee, het is wel het zijn nog zo geklede kleren, maar je voelt zo van ja.
Ja, het Robinson Crusoe-verhaal, echt. Hè? Ja. Daar zijn ze mee bezig. Dus ja, ze leven dus wel op gespannen voet met elkaar. Ja. En oké, die baby is dan geboren. Maar ze krijgen dan ook wel spullen van boten die passeren. Mm-hmm. Ze hadden sowieso al wat wat spulletjes meegenomen.
Ja.
Maar ja, je zit er met een baby, die heeft melk nodig. Ja. Dus allee, dat lijkt me echt een extreem moeilijke omgeving om, om met een baby mee te... Sowieso al, maar dan als je dan nog een klein kindje bij je hebt, lijkt me niet evident.
Nee. En dan... en dan Trouble in Paradise heb ik opgeschreven. Komt er nog een derde groep mensen toe. Dus we hebben eigenlijk al twee... Ja, ik beschouw de ritters ook een beetje als een gezin, omdat die met twee zijn. En dan de Witmers als gezin. En dan komt... ik ga één keer haar volledige naam zeggen en dan ga ik haar gewoon barones noemen. Barones Eloïse Wijboon de Wagner Bosquets.
Ja.
En zij komt toe, zij komt toe helemaal echt free spirit met haar twee lieven.
Ja, met, hoe heten ze? Wacht, hè.
Rudolf Lorenz. En ik ga het ook niet meer... Ik ben echt Duitsers belachelijk aan het maken. Sorry. Rudolf Lorenz en Robert Philipson.
Ja, en Robert heeft blijkbaar de bijnaam Boobie.
Boobie?
Boobie. Goed. Goeie bijnaam ook weer.
Ja.
Dus zij is Oostenrijks en Rudolf en Robert zijn Duitsers.
Ja.
En ja, het is een beetje... Ja, Friedrich kan er echt totaal niet mee lachen. Want waarom komt de barones naar daar? Omdat hij een fucking hotel wil bouwen voor rijke toeristen. En
voilà, dus je hebt twee soorten mensen die het artikel, denk ik, lezen van de ritters. Andere mensen die zeggen, oh ja, laten we idyllisch ook zo gaan leven zoals ritters. En andere mensen die denken... Dat gaat, goed geld, dat gaat goed geld opleveren. Ik bouw hier een mooi hotel voor alle adel uit Europa. Ik moet stoppen met zingen.
Ik ga je gewoon uw gang laten gaan. Laat het er maar gewoon allemaal.
Nee, ja, dus ze heeft zelfs al een naam. Ze komt toe op het eiland en zegt... Hier komt mijn Hacienda Paradiso.
Dat vind ik wel een goede naam, eigenlijk.
Goeie, maar echt... Echt on point, hè.
On point,
echt
hè. Ik wil nog graag even iets zeggen over Rudolf en Robert. Ja. Dat waren zeer knappe jonge mannen. Mm. Voor, hè.
Zeker.
Oh ja. Die mogen ook eens met mij op een onbewoond
eiland. Dat kan wel zijn.
Mijn lief moest het eens weten. Ja. Maar wat mensen zeggen, of wat bleek uit hun leven daar op het eiland, bleek dat die geen ruggengraat hadden.
Niet letterlijk.
In de
spreekwoordelijke
zin, uiteraard. En dat ze eigenlijk bang zouden zijn geweest van de barones. Maar de barones zei, ja, maar dit zijn mijn ingenieur en architect en die komen mij helpen met het opbouwen van het hotel.
En wat ook zo nieuw was, hè, de barones had een winkeltje in Parijs en dit waren haar twee medewerkers in de winkel.
Ja, inderdaad.
Dus die waren niet opgeleid als architect of ingenieur.
Het was inderdaad gewoon een leugen van haar, hè. Ja. Want ja,
het is een bijzondere vrouw.
Het is een heel bijzondere vrouw, want zij op een gegeven moment... ze wordt omschreven als dramatisch, flamboyant en humeurig. En ze ging ook al zich al heel snel de keizerin van Floriana noemen. En ze...
Topwijf eigenlijk.
Ja, maar je moet het maar durven, hè. Ja. Wat een eigen
pretentie. Nou ja, mensen van desillusie. Adel, ja, die leven echt in een ander, die leven op een ander plateau.
Ja. Dat is wel echt...
Ja. Ze komt ook toe met een soort van machinegeweer.
Een pistool,
ja. Ze heeft wapens bij. Ook de kleren dat ze draagt is echt zo, ja, zo Jane van Tarzan. Hè. Ze wil echt zo.
En wat ook opmerkelijk was met dat pistool, als iets daar niet aan stond, als iemand iets zei, dan richtte ze gewoon het pistool op om te zeggen van... ik maak me niet uit wat je zegt, maar ik wil dat dit geregeld wordt.
Ja.
En ze schoot zelfs op de poten van dieren,
zodat
ze die dieren terug kon gaan verzorgen. Dus er is sowieso al iets...
Er is sowieso iets mis.
Wat ik heb gelezen is dat ze, zoals in onze vorige aflevering, als ze met borderline kampte. En dat kan goed zijn, hè, in die tijd.
Dat is al die intel bij die adel. Niet moeilijk dat er van die ziekte...
Dus ja, ik snap dat iedereen daarop... op hun hoede was en zacht uitgedrukt dat ze niet blij waren met haar komst. En zoals Friedrich en Dore beroemd werden, werd ook zij op een gegeven moment heel erg beroemd. Want zij stuurde ook brieven, er kwamen journalisten ook langs en zo, die op boten kwamen om de barones op het onbewoonde eiland, de keizerin van Floriana.
Ja, dat spreekt natuurlijk wel tot de verbeelding. Hè? Een vrouw die waarschijnlijk alles heeft wat dat ze wilt, die in paleizen of in mooie oude huizen woonde in haar geboorteland en dan alles opgeeft om... om op een eiland te gaan zitten. Ja.
Maar het spreekt dus niet iedereen aan. En de Friedrich en Heinz, die willen zoals de gouverneur inschakelen om te zeggen van, kijk, ik kan toch echt geen hotel gaan bouwen. Hè? Allee, we willen hier gewoon op ons gemak zitten. Wat ik ook alweer frappant vind, want dat is ook een soort van kolonialisme.
Ja. Een beetje komen spelen zoals je denkt dat het zou moeten.
Ja, en ook gewoon een eiland inpalmen en zeggen, ik wil niet dat hier nog andere dingen mee gedaan worden. Terwijl, ja, je zit er ook... Maar dat vind ik dan ook zo...
Ja, dat is moeilijk. Je komt toe en je hebt het je eigen ook toegeëigend. Ah, want dat is wat de ritters doen. Ze komen daar als eerste toe. Oké, bravo, je zit daar als eerste. Maar daarom maakt dat niet van u, hè. Dat is van...
Nee, en wat ik ook vooral hypocriet vind van Heinz... Hij komt daartoe, Frederik is niet blij. Oké, daar aan toe. En dan komt de barones en dan zegt Heinz... Ja, maar hier ga ik ook niet mee akkoord. Ja. Snap je? Terwijl hij het net hetzelfde gedaan heeft.
Ja, inderdaad.
En ja, met de gouverneur. Die heeft op een gegeven moment een officieel bezoek gebracht aan Floriana.
Ja.
Maar die was zo... Gecharmeerd. Meteen door de barones. Dat die zei van... Hé, jij krijgt zoveel vierkante meter om jouw hotel te bouwen. En Frederik en Heinz kregen echt zo... Een vierde van wat zij had gekregen.
Ja, ze kreeg ook een van de belangrijkste waterbronnen op het eiland. Hè? Dus waardoor
wat eigenlijk ook eerst van Heinz was. Dus Heinz was ook al niet blij, want op een gegeven moment heeft de barones blijkbaar haar voeten gewassen in die bron. En dat was het drinkwater van Heinz. Dus hij had zoiets van...
Dit is niet oké.
Dit kan niet.
Nee. Nu, er is, ik heb hier nog iets opgeschreven. Er is een groep wetenschappers die... een allereerste keer langs het eiland passeren met hun boot, als de ritters er nog alleen zitten.
Ja.
Die vinden dat bijzonder, die praten daarmee, die nemen de post mee en die bouwen daar toch zo'n een soort van goede relatie mee met de ritters. Ja. En die hebben zoiets van, weet je wat, als we volgend jaar terugkomen, of als we over 2 jaar terugkomen, pakken we wat spulletjes voor u mee. De ritters waren ook aan boord geweest en ze hadden daar muziek gehoord. En Dorie had zoiets van, oh kijk, ik ben even terug in mijn oude leven. En dus op het moment dat die drie groepen mensen, dus en de barones en haar 2 vriendjes, de Witmers en de ritters daar zitten, komt die boot toevallig net terug.
Ja.
En dan zitten ze daar dus al met 3 groepen. En die wetenschappers komen terug en die hebben eigenlijk van alles mee voor de ritters. Want ja, daar hadden ze al vriendschap mee gesloten. Maar de 3 groepen worden toch allemaal tegelijkertijd aan boord gelaten bij die wetenschappers. En dat ontaart daar zo'n beetje. Ja. Het is daar zo wat ruzie en zo, en waarom krijgen die al die spullen? En wij hebben ook dingen nodig. Ik heb een baby. En de wetenschappers zeiden... Ik in een artikel online gelezen, in een soort van memoires, dat die wetenschappers zeiden, zo opvallend, 3 groepen op dat eiland, en die zijn alle 3 totaal verschillend.
Ja.
Je hebt de ritters, die een soort van filosofische levensstijl aan het opbouwen zijn. En dan heb je de Witmers, en die hebben echt een huishouden. Die hebben een huis gebouwd, die hebben tafellakens, die zijn echt zo, gewoon een duitje gezien.
Huisje boven je tuintje,
dat.
Een onbewoond eiland.
En dan heb je die barones, die zo een beetje zot in haar... zotte gedachten heeft en die leeft daar in een vuiligheid met 2 mannen. Dus super liberale gedachten.
Waar ze op dat moment zaten, de barones, ze hadden al dus een soort van huisje gebouwd, maar dat was ook gewoon smerig waar dat die zaten. Die onderhielden dat niet.
Ja.
Dus
die wetenschappers zeiden, dit is recipe for disaster. Hè. Die zagen al van die 3 mensen, die 3 groepen, die gaan nooit vrede sluiten. Ik vond dat wel een opmerkelijk feit dat buitenstaanders al zo zeiden van dit gaat fout lopen.
En ook het feit waarom dat de barones zo populair werd, is ook gewoon omdat zij de vrije liefde verklaarden. Hè? Ja. Dat was ongezien in die tijd, om daar 2 liefde te hebben.
Ja, en voor mannen zal dat inderdaad wel zeer aantrekkelijk geweest zijn.
Ah ja, inderdaad. En wat ook bleek, of wat ik gelezen heb, was dat Rudolf Lorenz in eerste instantie haar favoriete minnaar was. Maar dat hij op het eiland eigenlijk al snel zo haar slaaf werd.
Ja.
Dus die was heel snel gedegradeerd. Gedegradeerd. Inderdaad.
Tot hulpje,
ja. En hij moest ook inderdaad al het harde werk doen op het eiland en voor het hotel. Hij kreeg ook amper genoeg eten. En Robert Philipsen die is dan snel de favoriet geworden. En Rudolf moest ook op tijd en stond raken klappen te verwerken. Hij kreeg gewoon een pak rammel van zowel de barones als van Robert. En dan zit je daar. Hè.
Ik heb een mooie uitspraak van de barones, wat ook een beetje de situatie schetst. We hebben de documentaire niet... het is een Amerikaans documentaire, dus het is in het Engels. Dus waarschijnlijk zal deze quote ooit in het Duits geweest zijn, maar ik ga hem in het Engels zeggen. Variety is a spice of life.
Mm.
Waarmee dat ze dus eigenlijk een beetje naar levensstijl uitlegt van, kijk,
Ik
proef van alles en ik zie wel.
En dat is daarin wel een mooie filosofie.
Dat mag.
Waarom zou je tevreden zijn met iets als je vindt
dat er meer
veel meer is? Tuurlijk, daar heeft ze het goede recht op. Maar het is de manier waarop dat ze het uitvoert, ja. Natuurlijk.
Ja. Nu, het ding is dat ze blijkbaar... Enfin, dit zijn ook weer roddels. Hè. Het gaat over de jaren 30, er is geen officieel bewijs van. Nee. Maar er wordt gezegd dat met haar komst en die vrije liefde, dat de andere twee gezinnen daar misschien ook op een andere manier naar kijken. Er zijn roddels dat Laurent, hè, de minnaar, die dat niet zo goed overeen meer kwam met de barones, naar de Wittmer-familie toe aan het groeien was. En er werd ook gefluisterd dat Friedrich Ritter wel een bondje had voor de barones, maar zo een soort van haatliefde.
Ja, inderdaad, want ik vind het dan heel raar dat hij in eerste instantie echt heel chagrijnig is en boos is over het feit dat zij daar is. Maar ja, de barones kent haar charmes natuurlijk ook wel en weet hoe dat ze die moet uitspelen. En dan is er ook nog iets tussen wellicht Dore en Heinz geweest. Ja. Maar dat is allemaal speculatief en het zijn allemaal roddels en...
Ik vind dat zo bijzonder. Die mensen vluchten allemaal uit het grote Duitsland om dit soort dingen te vermijden. En ze zijn al maar met 3 families en toch slagen ze erin om daar een mini-versie van wat er zich waarschijnlijk in een land of in een stad afspeelt.
Je kunt, dat heb ik ook in de documentaire gezien, van als je in zo'n situatie gaat wonen, dan komt pas je echte persoonlijkheid ook naar boven. Omdat je in zo'n extreme omstandigheden leeft... En dat je gewoon heel erg voor jezelf, je zit met je eigen leven bezig. En dat er bepaalde dingen opspelen die misschien niet zouden gebeuren als je hier in een normale samenleving zou wonen.
Nee, inderdaad. Nog iets dat ik zeer bijzonder vond is, onze barones heeft een film opgenomen.
Ja. Met een van de wetenschappers die daar...
Ja, dus die wetenschappers waren uiteraard ook weer gecharmeerd door onze barones. Ja.
Die vonden het idee van een hotel ook niet
verkeerd.
Slecht, ja.
Nee. De kapitein, zeggen ze toch, of de kapitein van het schip zou hebben gezegd van, weet je wat, ik wil met u een film maken. Er is dus effectief beeldmateriaal van. De film heet The Empress of Floriana.
Uiteraard.
Het is dus een soort van kort filmpje waarbij dat dan...
Het is een stille film.
Ja. Ik heb hem gekeken. Ja. Waarbij dat dan de barones als soort van piratenleidster op het eiland woont. Met haar partner. En dan spoelt er een pasgetrouwd koppel aan die een schipbreuk hebben gehad. En dan komt het er eigenlijk op neer dat zij iedereen vermoordt.
Ja, zoiets was het. Maar het was ook om haar te helpen promoten, haar hotel te helpen promoten.
Ja.
Dus het is een bizar filmpje, een bizar promofilmpje voor haar hotel.
Ja, ik was zo...
Maar het is prachtig, hè. Ik vind het super cool dat er nog zoveel beeldmateriaal van bestaat.
Ja.
Want dat maakte voor mij die documentaire en dit verhaal.
Ja.
Dat sprak mij daar zo in aan, dat je die mensen echt bezig kunt zien.
Ja,
hoe dat
ze hebben zichzelf gedocumenteerd. Hè? Dus er is heel veel fotomateriaal en filmmateriaal. En dit fictiefilmpje dat ze dan hebben gemaakt. Ook heel bijzonder om te zien hoe dat die barones acteert. En hoe dicht dat bij haar eigen expressie staat.
Ja.
Dat je denkt van, je acteert gewoon eigenlijk heel de tijd. In uw leven. Het is echt heel bijzonder om te zien.
Ja. Ja. Maar dan...
We zijn ondertussen in 1933.
Ja, en er is al heel lang geen regen meer gevallen. Het is super droog. En de vijver of de natuurlijke...
De bron.
Ja, die is ook zo goed als leeg. Dus er zijn zo weer wat meer spanningen.
Je kunt leven in ruzie, maar ruzie en honger, dat is het ergste wat er bestaat.
Ergste, hè? En dorst dan ook nog. Dus, en Rudolf, die is het ook gewoon kotsbeu dat hij continu maar geslagen wordt en dat hem alles moet doen en er eigenlijk niks voor terugkrijgt. Dus zoals je zei, die trekt zo wat meer naar de...
Wittmers.
Naar de Wittmers. En hij zegt tegen Margaret Wittmer van... Ja, de barones die heeft plannen om te vertrekken naar Tahiti.
Ja.
En Booby gaat mee.
Ja.
Maar ik ga hier blijven. En de barones zou aan de Wittmers gevraagd hebben... van, zorg voor mijn huis en mijn bezittingen. En als ik terugkom, kom ik ze nog wel eens terug ophalen. Op een gegeven moment is de barones ook gewoon
verdwenen.
Weg. En Robert Booby ook.
Ja.
Gewoon... Weg.
Weg, ja. En Laurens en... ik heb altijd Laurens opgeschreven.
Ah, Rudolf.
Rudolf en Margaret, die gaan hun verhaal eigenlijk gaan doen aan de Ritters. Mm-hmm. En dus Margaret is op dat moment al bij het verhaal betrokken en zegt van... Ah ja, kijk, die barones is hier in alle haast die een boot kwam. Het is een miljoenenjacht met haar miljonairsvrienden. Die zijn haar hier komen ophalen en zij en Booby zijn vertrokken. Ze heeft alles hier achtergelaten. De ritters hebben zoiets van, really? Want zij hebben eigenlijk een plek op het eiland waarop zij alle boten kunnen zien toekomen of zien passeren. En
ze hebben nooit een boot gezien.
Ze hebben nooit een boot gezien. Dus ze besluiten om te gaan kijken naar het huis van de barones. En ze passeren aan het eerste aan de Witmers, de woning. En ze zien daar al een tafellaken liggen op die tafel waarvan ze zoiets hebben van, dat is van de barones.
Ja, dus dat is heel raar dat als... Als de barones zou gevraagd hebben aan de Witmers van draag er zorg voor, dat betekent niet dat ze dat meteen moeten gaan confisceren en zelf gaan gebruiken.
En dan eigenlijk zijn ze nog meer in shock van wat ze eigenlijk zien bij de barones thuis. Alles is daar zoals het zou zijn. Ze beschrijven dan zelfs van... er stond een assenbak met de sigaretten dat ze rookte, echt nog op haar.
Ja, haar sigaretten waren ook niet mee.
Nee.
De barones had altijd een geluksbrenger.
Ja,
dit
is ook zo typisch deze tijdsperiode. Nee, maar dat is echt waar. Heb je het boek ooit gelezen?
Nee,
ja, het heeft een geluksbrenger en dat is The Picture of Dorian Gray van Oscar Wilde. Het is echt zo het meest romantische... Alleen, ja, niet romantisch, maar zo waar... Ja, dat is echt die een tijdsgeest.
Ja.
Dus het boek vertelt het verhaal van Dorian Gray, die zich laat portretteren door een vriend. En dat portret is zo mooi, dat hij zegt van, oké, dit mag nooit tentoongesteld worden. Ik ga het in mijn huis hangen en ik hoop dat ik er eeuwig blijf uitzien zoals in dit portret.
Ja.
En wat gebeurt er? Dat portret wordt ouder en hij zelf niet. Hij blijft eruit zien zoals het portret.
Ja.
En uiteindelijk eindigt dat in een soort van waanzin van ik word niet ouder, maar ik word wel... mijn karakter verandert wel. En dan zou hij het portret te lijf zijn gegaan, maar zijn huishoudster vindt hem dan neergestoken en het portret is ouder geworden.
Oké, cool.
Dus echt een heel...
Maar dat verklaart een hele hoop waarom dat ze zoiets bij zich zouden
hebben. Ja, het is echt een waanzinnig boek. Ja, Oscar Wilde is ook een zeer... het prototype dandy. Dus past echt wel in de barones haar levensstijl. En dat is dus dat boek, die uitgave, dat is haar geluksbringer en die ligt gewoon nog thuis.
Ze is ook eerder van het eiland gegaan, maar dan had ze altijd een foto was het van de hardcover met zich mee.
Ja.
En waarom zou ze dat dan nu achterlaten?
Ja. Ja.
Dus dat is een beetje vreemd.
Ja.
Maar ze zien haar dus ook nooit meer terug, hè?
Nee.
Hun lichamen zijn... Allee, ze hebben nooit iets vernomen.
Ja, de ritters hebben wel direct een slecht gevoel bij.
Ja, want wat de documentaire ook is geweest, net zoals het verhaal wat jij in het begin zei, van de ezel, dat de ezel heel veel lawaai maakt en dan opeens niks meer, komt ook in dit verhaal terug, want Dore zegt van, ik zat ook met Witmer, met Friedrich, gewoon op het strand te chillen, te filosoferen. Living the life.
En, echt waar, sla mij dood, maar ik wil niet filosoferen op het strand.
Nee, echt, dat is het laatste wat je wilt doen.
Ja.
En opeens hoorde ik een heel luide vrouwelijke schreeuw en daarna niks meer. Dus we weten niet of dat iets te maken had met die verdwijning of niet. Het enige wat we hebben is het verhaal van Lorenz en Margaret. Dat zij zeggen van ze is naar Tahiti vertrokken op de boot.
En Lorenz begint ook alle spullen van de barones zo wat te verpatsen. Zo in ruil voor dat krijg jij dit. En zo van, maar als ze gevraagd heeft om op die spullen te passen.
Waarom?
Waarom geeft je die dan weg?
Maar hij heeft ook zo meteen het gevoel van ik moet hier weg. Ik kreeg echt zo'n drang van, ik moet nu van dit eiland af. En hij had ook geen geld.
Nee.
Dus wat zegt hij? Ja, ik denk dat hem daarom die dingen is beginnen te verpatsen.
Ja.
Ik wil van dit eiland. En ik wil van dit eiland.
En dan doen de ritters iets heel dom. Allee, niet heel dom, maar dus die vrezen voor hun leven. En Friedrich Ritter zou dan eigenlijk een brief hebben geschreven, een soort van opiniestuk, naar de Duitse krant. Waarin hij zegt van, ik denk dat er iets niet klopt aan dit zaakje.
Ja, ja.
En dat is dan ook ter oor gekomen van de Witmers. En vanaf dan was het echt duidelijk van, wij geloven u niet.
Ja, ja, toen was de sfeer helemaal verpest.
Onder nul.
Dus ze leven daar nog een beetje zo verder. En Friedrich helpt Lorenz met een brief te schrijven, want de jongen kon geen Engels en die brief moest in het Engels geschreven worden. En hij schreef in die brief, ik smeek elk schip om een trip terug naar huis. Maar er kwam er geen boot en die maanden gingen echt maar verder en verder en die zat er maar gewoon de hele tijd. En opeens stopt er een kleine vissersboot met als kapitein de Noorse Nugurut.
Nugurut.
Dat is echt ook zo'n naam. Oké, het is een Noorse naam, maar dat doet me echt aan zo'n Robinson Crusoe verhaal.
Het is echt een roman, hè? Ik snap echt niet aan. Dus
inderdaad.
Dat dit echt gebeurd is.
En die Nugurut die zegt, ik wil Lorenz wel meenemen naar het eiland Santa Cruz.
Mm-hmm.
Maar op die boot, op die vissersboot, was ook een journalist aanwezig die graag ook met de barones
had willen praten.
En hij hoort ook het verhaal van de Witmers en hij zegt, ik geloof het toch ook niet echt. En hij publiceert daar ook een heel verhaal over in de krant.
Ja.
En ja, het mysterie wordt steeds groter en groter over wat er met de barones gebeurd zou zijn.
Ja. En Lorenz moet echt van dat eiland. Die blijft echt... Ja.
Die heeft echt de drang van, ik moet hier weg. Er hangt hier een soort van negatieve sfeer of whatever.
Ja, of hij is gewoon...
Of hij is de dader. Of, maar hij zegt nog voordat hij vertrekt tegen Dore dat hij eigenlijk heel erg bang was van de reis die hij ging maken, dat er een slecht voorgevoel bij had.
Alsof hij het wist, want er komt dan uiteindelijk een vissersloep. En hij kan de kapitein overtuigen om hem toch mee te nemen.
Dat is die Lugaret, dat hij hem meeneemt.
En doe dat niet. Ik bedoel, als je dat weet, doe dat niet. Maar ze vertrekken op vrijdag de 13e.
Ja, maar er is nog een stukje voor.
Oh, sorry.
Ja, nee, dat is niet erg. Laura, toch.
Ja, Silke is beter voorbereid, ik ga het eerlijk zeggen.
Maar dus, ze vertrekken dus naar richting Santa Cruz.
Ja.
En dan, terwijl, komen ze een boot, een grotere boot tegen die echt naar het vasteland zou gaan.
Oh, okay.
Dus ze komen aan op Santa Cruz en Lorenz zegt, oh, we moeten meteen terug vertrekken, want die boot die moet ik hebben, daar moeten we achteraan. En Nugret is de eerste van, ja, maar het is toen, op dat moment was het inderdaad vrijdag de 13e.
Oh, okay.
En hij zei, ja, misschien moeten we dat toch maar niet doen. En ze vertrekken alsnog.
Pa, 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 pa.
En ze...
Verdwijnen.
Ze verdwijnen ook.
Ja.
Tot echt pas... Ja, ik had het al zeggen, zeker. Maanden later vinden ze de gemummificeerde lichamen.
Ja, en er staan ook beelden in die documentaire. Ik was ook niet voorbereid. Die hebben dat ook zo niet aangekondigd. En nu komen de beelden van mummies.
Nee, nee, maar ik vind wel dat ze hem online moeten zetten bij ons. Dus bij deze weten jullie...
Er komen gemummificeerde beelden aan.
Ja, dus ze vinden Lorenz en Nugurit terug op het eiland Marchena.
Onbewoond.
Ook onbewoond. En ze zijn er dus gestorven ook van honger en dorst. Dus die zijn op een gruwelijke manier... om het leven gekomen. Hè?
Ja.
Heel veel mensen denken, ja, maar hoe zijn die nu in godsnaam Marchena terechtgekomen? Want dat zou blijkbaar helemaal ergens anders geweest zijn. Maar je hebt natuurlijk, als die boot zonder gas komt te zitten, of ze
kapseizen.
Dus, er zijn ook gewoon heel veel stromingen die in lichamen meekomen. Dus ze hebben daar blijkbaar nog wel een tijdje gezeten.
Ze roken echt op 3 maanden.
Fuck.
Oh dus ja, waarschijnlijk eerst nog zo wat voorzieningen van dat eiland. En dan, ja, er zal misschien geen bronwater geweest zijn. Dus dan zeewater drinken.
Ja, dat is ook al helemaal geen zin. Dus ze komen dat dan ook weer te weten op het eiland van... Ja,
die is ook gestorven.
Die is ook gestorven.
Ja, nee, van de barones denken ze nog altijd dat ze...
Ze zijn gewoon nog steeds in twijfel. Want ja, is ze nu vertrokken naar Tahiti of niet? We weten het niet.
Nee.
Maar life goes on.
Ja.
Life goes on. En,
dus we zitten nu eigenlijk met echt nog maar de twee familie, de Witmers familie en dan de Ritters.
Ja. Maar het gaat ook helemaal niet zo goed met Frederik.
Nee. Nee, er zijn blijkbaar weerproblemen. Dus eerst was er een enorme droogte en dan is er echt een zondvloed geweest. Echt heel veel wateroverlast. En zoals we in het begin hebben gezegd, de Ritters wouden vegetarisch leven. Mm. Maar ja, hun oogst is mislukt door de... door de teveel regen.
Ja.
En dus ja, Friedrich heeft zoiets van... Nee, ik blijf hier plantaardig eten. Maar Dore zegt van... Ja, sorry, maar allee, dat gaat gewoon niet meer. En ze vinden... Dat is echt heel goor eigenlijk. Ze vinden dode kippen. Dus ze hebben die niet zelf vermoord.
Nee, wat ik had gelezen... Wacht, even kijken. Dus Friedrich had eerder een gigantisch zwijn neergeschoten... Omdat hij zijn tuin aan het verwoesten was en zo.
Ja.
En hij had dat vlees, omdat het slecht was geworden, hij had dat niet zo goed bewaard, dacht hij, ik ga het een kippen geven.
Ja, zo was het, ja.
En die kippen zijn uiteraard gestorven allemaal. Maar ze dachten, ja, het is wel nog steeds... Als je dat goed kookt, dan zal er wel niks mee aan de hand zijn.
Dus ze hebben die rotte kippen, die van binnenuit rot zijn geworden door dat varken, opgegeten. En opnieuw gesprek zijn we hier zo weer in een situatie van twee verhalen. Hè? Dus je hebt het verhaal van Dore die dat die kippen heeft klaargemaakt en het verhaal van de Witmers die zeggen wij geloven jullie niet.
Ja.
Dus Dore zegt van ja, ik heb dat vlees klaargemaakt, die kippen. Ik heb dat goed uitgekookt. We hebben dat opgegeten. Ik heb daar veel meer van gegeten.
Friedrich heeft daar echt maar gewoon een hapje van gegeten en is eigenlijk meteen ziek geworden.
Ja.
Maar het ging ook echt helemaal heel snel bergaf.
Ja, dus echt na een uur kon hij al niet meer spreken.
Ja, bij zijn tong werd ook helemaal, was ook helemaal opgezwollen. Hij ging ook wartaal uitslaan. Maar wat wat de Witters raar vinden, is dat Dore pas heel laat hulp is komen halen. Ja. Of gaan zoeken. Ja. He, ze heeft echt pas op het laatste moment is ze tegen Margaret gaan zeggen, er is iets met Friedrich. En dan waren ze er eigenlijk alle twee bij op het moment dat Friedrich gestorven is. En hun verhalen lopen een beetje
uiteen.
Dore die zegt van ja, die maakt het er weer zo'n idyllisch verhaal van. Hè? Ja, en hij ging nog even recht zitten en hij keek me strak aan.
En hij heeft gevraagd om Nietzsche voor te lezen.
Ja, en hij zei ook van Nietzsche. En deze zin moet je onderlijnen, want met deze zin moet je mij onthouden. Of weet ik veel wat allemaal. Dus een beetje...
Ja, idyllisch.
Heel idyllisch. En dat hem dan opeens is neergevallen. En ja... Margaret die zegt eigenlijk iets compleet anders. Hè? Dat die man echt super hard heeft afgezien. En dat hij
en ook
lijden.
Zo tekens gaf van, er klopt iets niet.
Ja, ja, en hij heeft dan blijkbaar volgens... Want dat zegt Dore niet. Dore is heel erg met Nietzsche en onderlijn deze zin en onthoud me zo. Margaret zegt dat Friedrich nog een briefje heeft geschreven aan Dore. Waarop hij geschreven heeft, of gericht aan Dore in ieder geval. Ik vervloek je met mijn laatste adem.
Nice.
Dus ja, als super dat lief. Uw laatste woorden zijn, dan, en als het klopt, dan moet Friedrich er toch wel ergens weet van hebben dat Dore misschien iets gedaan heeft, of dat ze niet van die kip heeft gegeten. Ja. Allee, maar Friedrich wist ook goed genoeg dat er een risico was.
Ja, ja, ze heeft die kip niet in zijn strot geramd of zo. Hè? Allee, daar ga ik toch niet van uit.
Inderdaad, maar misschien...
Ja, of ze zei dat het tofu was.
Ja, of misschien dat ze hem heeft overtuigd om wat vlees te eten, omdat hem zoal zich niet goed voelde, of weet ik veel wat.
Die waren super verzwakt. Allee, als uw oogst mislukt is, wat waren die dan aan het eten eigenlijk?
Maar hij heeft dus blijkbaar gezegd, Friedrichs laatste woorden, ze waren ook onder andere, het zou ironisch zijn als een vegetariër zou sterven van een vleesvoedselvergiftiging.
Dat is ook heel ironisch.
En dat is ook effectief gebeurd.
Ja.
Dus ja, het aantal mensen op het eiland daalt. Zien erover.
Ja, en het is ook, Dore gelooft, Dore gelooft de Witmers niet in verband met de barones. En de Witmers geloven Dore niet in verband met Friedrich. Dus ja, dat is echt een totaal verdraaide situatie. En ja, Dore is eigenlijk nooit 100% gelukkig geweest op het eiland. Dus die zegt van, ik ben weg. Ik heb het gehad. Ik heb het echt gehad. Dus zij vertrekt dan terug naar Duitsland.
Ja.
Met dan een boot.
Het is eigenlijk een beetje tragisch, hè? Het verhaal daar nog. Ze wordt eigenlijk meteen opgenomen in een psychiatrische instelling.
Ja.
Wat ik ook wel ergens begrijp.
Ja, dat zal ook wel wat posttraumatisch zien.
Ja, en die heeft superveel meegemaakt op dat eiland. Hè. Volgens mij was Friedrich wel echt een man van haar leven.
Ja.
En ook een bizarre relatie dat het ook geweest was. Er zijn mensen verdwenen. Die Lorenz is om het leven gekomen. Leeft daar maar ook eens een paar jaar, hè.
Ja, voor alle duidelijkheid, we zijn nog altijd in 1933, hè.
Ja, inderdaad.
Op 2 jaar tijd is daar echt meer drama gebeurd dan in mijn leven.
Altijd. Inderdaad. En ze beslist dan om nog een boek te schrijven over haar avontuur die ze daar heeft meegemaakt. Daar heeft de documentaire zich ook op gebaseerd en heel veel anekdotes uitgekomen. Maar dan, tijdens Wereldoorlog 2 zit ze dus nog steeds in die instelling. Ja. En ja, er wordt gebombardeerd en die instelling wordt geraakt door een bom en Dore laat daar het leven bij.
Ja.
Dus was ze dan beter af op het eiland? Of,
Nee, maar het is gewoon nog vallend er blijven waar mensen sterven.
Dus het is echt de een en de ander die om het leven komt. Hè?
Ja.
Behalve de Witmers, hè?
Ja, die blijven dus alleen achter op het eiland, dus die zijn met 4 nog altijd.
Ja.
Maar dan sterft nog... maar ja, dat is wel een beetje later, maar Heinz, dus de pater familias, sterft aan een verdrinkingsdood.
Ah ja, ook triestig.
Ja, en Harry sterft ook. Dat heb ik nu
niet geschreven. Ja, ik weet het niet meer. Ja.
Maar dus eigenlijk de vrouw die alles bewust heeft meegemaakt en die het langst blijft leven, is dan Margaret Whitmer.
En die blijft eigenlijk voor heel haar leven samen met de overgebleven kinderen, want die heeft ondertussen... Ik denk dat ze ondertussen met 3 kinderen waren. Ja. Dus dat ze nog een kind op de wereld had gezet samen met Heinz. Die sterft dus op 95-jarige leeftijd op Floriana. En dat was in 2000. Dus dat is nog helemaal niet zo lang geleden dat hij daar geleefd heeft. En die haar kinderen die wonen daar ook nog steeds. En in Ecuador lopen die ook al. Allee, die hebben echt daar hun leven opgebouwd.
Ja.
En ze heeft eigenlijk echt haar geheimen mee het graf ingenomen.
Ja.
Ze bleef eigenlijk volhouden dat de barones naar Tahiti is gegaan. Ook al deed ze, allee, suggereerde ze er wel eens een keer iets anders, maar ze is daar nooit zo feitelijk
ze heeft eigenlijk op ingegaan. Ze heeft een boek geschreven, dus haar memoires neergeschreven en gezegd van, en nu zeg ik er niks meer over. Dit is het enige wat ik publiceer hierover.
Dus er is eigenlijk gewoon echt niks. Er valt, wat ik denk, sowieso heeft Lorenz er iets mee te maken. Ja. Met de verdwijning van de barones.
Ik denk dat ze daar geëscaleerd met die drie. Die driehoeksverhouding werkte van in het begin niet. En ik denk dat Lorenz de barones en
Robert.
En Robert heeft vermoord. Misschien was Heinz daarbij, misschien was Margaret daarbij. Misschien waren de Whitmers wel op de... Ik denk dat de Whitmers ofwel erbij waren, ofwel mede lichamen hebben verborgen.
Ja, dat denk ik ook. Want waarom zouden zij dat verhaal, wat al een beetje raar klinkt...
Dat geloven.
Ook, ja, en ook doorvertellen dan aan Friedrich en Dore. Ja. Mm-hmm. Als ze er al... Allee, ik denk dat Margaret er zeker ook meer van wist. En dat ze ook inderdaad misschien effectief de lichamen mee heeft helpen verbergen.
Ja. Ja, en inderdaad ook zo. Ik denk dat er best wel wat affaire... Ik geloof ook wel de affaires van...
Van wat er tussen al die volwassenen is gebeurd.
Ja.
Natuurlijk, je zit daar op een onbewoond eiland. Oké, er komt wel eens wat volk langs, maar voor de rest... Allee, dat gebeurde eens om de zoveel maand dat er eens iemand passeerde.
Ja,
hè.
Wat doen die ganse dagen?
Ah ja, dat is gewoon een boeiaard voor seks.
Ja, maar dat is gewoon. Je zit daar op zo'n... waarschijnlijk... Allee, ik heb foto's opgezocht. Het is een heel mooi eiland. Wat... Ja. Inderdaad, ofwel zit je daar met twee en zijn heel gelukkig met twee, maar kan ik mij ook niet echt voorstellen.
Kan me dat niet voorstellen. Ik denk, vooral als je... zo'n bepaalde filosofie aanhangt en je wilt dat lukt en dat lukt dan niet, dat je gewoon al zeer gefrustreerd rondloopt. Ja. En je zit dan daar maar met één iemand anders die altijd maar je frustraties moet incasseren en ik weet niet wat. Ja, dat werkt gewoon niet.
Dat werkt gewoon niet.
Die hele relatie is gewoon scheef.
Ik denk dat die Friedrich Ritter het eigenlijk best gewoon alleen had gedaan. Die had er beter alleen gezeten.
Ik denk dat dat perfect was geweest. En wat dan ook de fout is geweest, is dat hij brieven heeft geschreven. Ik snap dat je brieven schrijft naar je familie en vrienden. Maar in die tijd was dat... Nu zijn we er veel meer, weten we veel meer van hoe dat sensatie werkt en wat voor impact dat kan hebben op je leven. Ik denk dat ze er toen nog gewoon niet zo bewust van waren. En dat die familie ook misschien gewoon geld nodig had, weet ik veel. Maar... Ja.
Wat doen die met geld op dat eiland? Dat vraag ik mij ook echt af. Oké, je kunt zelfvoorzienend zijn, maar hoe zelfvoorzienend waren die? Ik wil echt praktisch weten wat die deden.
Ja, ik denk dat die heel veel nog cadeaus kregen van passerende schepen. Hè? Want die hebben ook wel gewoon eten en zo. En die hebben ook wel hun eigen tuintjes en weet ik veel wat. Maar zo bepaalde materialen, zoals een pistool, weet ik veel, een mes of whatever, melk voor de baby, dat kregen die allemaal van die schepen. Ja. Dus zo zelfvoorzienend zullen ze wel niet allemaal niet geweest zijn.
Het is een heel idyllisch en romantisch idee, maar ik denk dat het praktisch gewoon niet echt super uitvoerbaar was en dat iets gewoon vragen om problemen.
Ja,
hè.
Inderdaad.
Iemand had een heel mooie quote in de documentaire.
Zeg het maar.
En ik dacht, toen ik het hoorde, dacht ik, dat vat het gewoon echt samen. Paradise is not a place, it's a condition.
Ja, je maakt het zelf.
Dat is waar. En ze gingen op zoek naar een paradijs en ze hadden gewoon gehoopt dat dat eiland hun paradijs was, maar zo werkt het niet.
Nee, inderdaad.
Je moet het zelf doen.
Ik heb trouwens ook nog een heel leuk feitje over de barones.
Oh ja, dat is goed. Ja.
Die blijkbaar helemaal geen barones was.
Ja, zo goed. Dat is echt een actrice.
Maar het is toch geniaal.
Ja,
maar in die tijd, nu zou je... Ja, het kan nog, hè. Je kunt het nog steeds voordoen als iemand anders, maar je moet er al veel meer tijd en energie in steken. Want ja, als jij naar een onbewoond eiland gaat met mensen die je van toeten nog blazen kennen, natuurlijk kun je dan zijn wie dat je wilt. Maar wat is dus het echte verhaal? Het is heel moeilijk... Het was blijkbaar heel moeilijk om dat te achterhalen voor wetenschappers en geschiedkundigen. Maar blijkbaar heeft zij tijdens Wereldoorlog 1 als secretaresse gewerkt in Constantinopel. Mm-hmm. Daarna was ze werkloos en vond ze werk in het cabaret. Wat ze daar gedaan heeft, ik denk dat we er ons allemaal wel iets kunnen bij voorstellen.
De vrije liefde.
En dat kan allemaal prima. En daar in het cabaret trok ze de aandacht van een Franse zakenman genaamd Bosquet. Vandaar dus ook haar naam.
Ja.
Ging ik het nog een keer zeggen of niet?
Ik wil het nog wel eens zeggen. Want ze heeft ook aan mensen wijsgemaakt dat Wagner, de componist, haar familie was. Dat zit ook in haar naam, hè. Wacht, hè. Héloïse Werborn de Wagner Bosquet.
Prachtig, toch, als je zo door het leven kunt gaan.
Zalig. Leer dat maar eens schrijven. Ik dacht echt, leer dat maar eens schrijven in het eerste leerjaar.
Amai.
Kom
zijn allemaal moeilijk. En dan, ja, ze trouwt dus met hem, met die Fransman Bosquet. En ze gaan samen wonen bij zijn moeder in Parijs.
Ja.
Maar die schoonmoeder heeft het toch niet helemaal op haar. Dus zij voert een plannetje uit, waarbij ze uiteindelijk de barones voorstelt aan Rudolf en Laurens.
Ja.
En ze beginnen dan een affaire natuurlijk. Hè. En Bosquet vraagt dan de scheiding aan.
Ja.
En het is vanaf dan dat zij inderdaad beslist van... En nu ga ik naar het eiland. Dus een barones... Ik denk het niet.
Nee.
Ik denk het niet.
Nee, want ook... Als ze daar zo graag een hotel wou bouwen... Ze was daar 3 jaar. Dan heb je echt tijd genoeg om je hotel te bouwen.
Maar ja, inderdaad. En wat ik had gelezen was dat er wel wat zo... Al wat materiaal was... Maar er was gewoon niemand... Allee, zogenaamd waren Laurens en Robert daar ingenieur en architect. Ik denk dat zij gewoon echt in een soort van psychose geleefd heeft. En dat zij iets had van... ik moet... Allee, mijn leven is veel beter als ik gewoon al denk dat ik de barones ben. Ik weet niet of je naar El Tarango hebt geluisterd van...
Nee, nog niet.
Er komt ook zoiets aan bod, hè, want ze onderzoeken dat dan van alles. En er zijn dus effectief mensen die in zo'n waan leven en die ook zoiets hebben van, laat mij maar in die waan leven, want mijn leven is gewoon beter...
Aangenaam in die waan.
In die waan, als ik denk dat ik de barones ben.
Ja.
En dat kan, hè. Maar je ziet tot wat het geleid heeft. En ik denk, van zodra dat er andere mensen bij betrokken worden of er echt onder lijden... Ja, dat je er dan wel echt de stekker moet uittrekken.
Ik heb zoiets van, als je het op papier leest, er komen 3 gezinnen samen op een eiland, dan denk ik, dat is een zeer slecht idee.
Ja, ja, maar sowieso, het is ook een beetje zo Lord of the Flies-achtig.
Ja, inderdaad, ja.
Het is dat gevoel, en wat ik al zei, mensen die in extreme omstandigheden samenkomen. Kijk allemaal gewoon naar Big Brother. Of
maar ja, veel maar dit is echt een... Dit is ofwel een fictieboek, ofwel een zeer goed concept voor tv.
Ah, maar ja, Expeditie Robinson, hè.
Ja, tuurlijk.
Ik ben super hard fan van Expeditie Robinson. Ik kijk elk seizoen. Maar dit is echt gewoon...
Het is een kruising van Expeditie Robinson en Temptation Island.
Oh, hé, dat is een goeie.
Maar echt toch, of niet?
Echt, ja. En een beetje Agatha Christie.
Dus ja, dat is ook goed. Zo... Ja.
Nee, het is, ik vond het gewoon een heel fascinerend verhaal.
Het is echt
keer dat ik het hoorde, dacht ik, hoe kan dit gebeurd zijn? Hoe kan het dat wij hier ook nog nooit gehoord hebben?
Nee.
Dus ik ben... Ja,
maar ik denk dat je er ook niet echt... Ja, één, het zijn Europeanen. Moesten dit Amerikanen geweest zijn, was dit al lang uitgesmeerd geweest. En het is een moeilijke periode, hè. Tussen de twee wereldoorlogen. Ja. Alles wat er dan gebeurd is echt zo'n beetje... Interbellum. Het is een beetje verdwenen, hè. Dat is,
ja,
mensen
absoluut.
Denken daar niet... Allee, er was nuttiger nieuws ervoor en daarna.
Oh ja, absoluut. Ja.
Maar het is echt een heel interessant
stuk. Ik ben blij dat we deze gedaan hebben,
ja,
Laura. En ik hoop dat jullie er ook weer van genoten hebben.
Ik wil nog snel iets zeggen.
Zeg het snel.
Ook heel erg bedankt voor alle berichten die we hebben gekregen. Deze week is Francis Zwart. Francis Zwart is een geldtransport... Courier in de jaren 80 op de luchthaven in Zaventem. Die is verdwenen. Dat geld is... Het transport is nooit teruggevonden. En zijn lichaam is nooit teruggevonden. Die Bohouche en Beyer, die ook gelinkt worden aan de bende van Nijvel, worden aan zijn zaak gelinkt. Zijn daar ook voor veroordeeld. En deze week waren daar weer opgravingen voor. Het was superleuk dat iedereen echt zo heel veel berichten aan het sturen was.
En ook over Nicky Verstappen, hè, want daar zijn ook weer updates over geweest. Ze hebben een soort van schouw gedaan, waar geen pers bij mocht zijn. Wat ik ook wel begrijp.
Ja.
Maar heel interessant om te zien of daar ook nog dingen gaan uit voortkomen.
Ja.
Maar
echt een stroomversnelling langs twee kanten.
Ja, ja, het is heel tof dat jullie het ook allemaal blijven sturen en zo. Hou ons ook zeker op de hoogte, want soms we zien het ook niet allemaal.
Nee,
we zijn worden overspoeld door jullie berichten, dus we hebben het druk.
Zalig, hè? Wij moeten zelf niet meer nadenken welke zaken wij gaan doen, want we krijgen gewoon echt zoveel suggesties.
Inderdaad, en ik zeg ook altijd wel, we zetten het op een lijstje, maar ik kan nu effectief echt een lijstje...
Ja, ik heb een lijstje gemaakt.
Echt een lijstje
ik stuur het u door.
We gaan het aanvullen. Heel veel mensen die ook bijvoorbeeld Marc Dutroux aangevraagd hebben, ook een heel fascinerende, moeilijke zaak.
Ja.
Ik denk dat we daar echt onze tijd voor gaan moeten nemen.
Ja, hetzelfde met de bende van Nijvel. Krijgen we ook heel vaak, ook veel van Nederlanders, omdat ze de zaak niet zo goed kennen. wat te begrijpen is. En we willen dat zeker graag doen, maar dat is echt heel... Dat wordt dan een special van een paar afleveringen. Want
ik denk het ook inderdaad dat we een soort van special dan gaan moeten doen.
Misschien een kerstmis special?
Om het jaar goed in te zetten. Ja. All right.
Ja, goed. Het was weer leuk. Ik vond het leuk.
Ik vond het heel gezellig. Ook weer bij mij thuis een keer met alle poesjes die zich braaf hebben gedragen.
Ja, super. Mia en Joost zijn echt super flink geweest.
Zijn baby's zullen ook een fotootje plaatsen.
Ja, die mogen er ook eens bij.
All right, tot
bedankt
de volgende
keer. Bedankt om te luisteren.
Dag.